What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen met Jurie Eindsen en mijzelf, Maxi Morsels. We beginnen met goed nieuws voor de Nederlandse wielersport. Een groot Nederlands bedrijf stapt in de wielersport. PostNL wordt tweede hoofdsponsor van Team DSM Firmenich. En dat verklaart ook het aantal Nederlanders dat naar de ploeg komt. En inmiddels is ook het veldritprogramma van Wout van Aert bekend met een aantal opvallendheden. Dit en meer in deze aflevering van de Wielenflits podcast. Vorige week hadden we het nog over het jaar van Team DSM en moesten een beetje zoeken naar hun grootste hoogtepunt van 2023. Maar ik denk dat ze die eigenlijk deze week bereikt hebben. Met het presenteren van een hele grote partner voor de komende 3 jaar. Met PostNL, toch een van de grootste Nederlandse bedrijven, notabene beursgenoteerd. Hij heeft Ivan Spekenbrink, wat mij betreft toch wel weer een prestatie van formaat geleverd door dit binnen te hengelen.
Nou ja, zeker als je weet dat het bij DSM Firmenich niet direct nodig was. En conculega Jumbo-Visma natuurlijk naastig op zoek is naar een nieuwe sponsor. Ja, als je dan zo eentje eigenlijk om de hoek van de straat weet te vinden. En Jumbo-Visma is nog steeds in het wilde weg aan het hengelen een beetje. Ja, dan is dat wel opvallend nieuws inderdaad, ja.
Ja, het is wel een proces van jaren geweest, wat we ervan begrijpen. Dat het echt wel een hele tijd heeft geduurd om PostNL binnen te krijgen als partner. Voor PostNL is het ook weer een grote stap in de sportsponsoring. En dan kiezen ze dus het wielrennen. Nou ja, dat is voor de wielersport, voor de Nederlandse wielersport in het bijzonder, goed nieuws. En om het gelijk naar het sportieve te trekken, ja, dan achteraf kan je wel het aantal linkjes leggen waarom er zoveel Nederlanders in één keer bij de ploeg komen.
Ja, ik wil nog wel even heel even inhaken. Is er ook sprake geweest dat PostNL eerder zou instappen in dit hele verhaal?
Niet dat ik weet.
Anders kun je namelijk wel zo'n heel mooi hoe heet het ding? Een social afbeeldingje maken met het nou ja, je dingen van je bestelling, zeg maar. Hè? Het is besteld en dingen.
Sorteercentrum.
Precies,
van bezorgers onderweg.
Precies, bezorgers onderweg. Oeps, sorry, vertraagd. En dan in 22 en dan in 23 of 24. Nou goed, maar tot zover mijn gekke kronkels in mijn hoofd. Nee, ja, inderdaad. Veel Nederlanders. Opvallend, maar ja, goed, toen ik dit hoorde eerder deze week, dacht ik, dat is de logische verklaring. Heel mooi nogmaals dat het bij een Nederlandse ploeg nu kan. En ja, dat je toch ook weer eigenlijk een beetje een Nederlands karakter krijgt. Want Jumbo-Visma roept natuurlijk al jarenlang, nee, wij zijn een internationale ploeg. Wel met een Nederlandse kern, maar we zijn een internationale ploeg. Twee voorheen, zij komen namelijk voort uit Rabobank. Dat was de Nederlandse ploeg. Ze reden altijd in het oranje, kenmerkend. En eigenlijk worden die rollen nu een beetje omgedraaid.
Ja, zeker bij het afhaken van Jumbo. Goed, Lise Bike, wel het een Engelse naam is, is het wel een Nederlands moederbedrijf in ieder geval met PON. Ja, dus dat gaat dat hele Nederlandse karakter richting DSM. Ook als je kijkt naar het aantal wielrenners. DSM telt volgend jaar, of ik moet eigenlijk zeggen, Team DSM Firmenich PostNL. Een hele mond vol. Telt volgend jaar 11 Nederlanders. Ja, aan dat aantal komt Jumbo-Visma, of Visma-Lisebike, bij lange na niet vanaf volgend jaar. Dus ja, en dan natuurlijk ook de kleur, hè. Het oranje van PostNL wordt meegenomen in het shirt. Dat hebben ze vandaag al bekendgemaakt. Het is een beetje lastig om daar een audiobeschrijving van te geven, maar ik vind het in ieder geval mooi. En daarmee Niet heel verrassend. Verschillen we daar van mening, maar jij vond het iets minder te pruimen.
Ja, nee, en ik moet eerlijk zeggen, als Rob Geus van de smaakpolitie hier zich mee gaat bemoeien, vermoed ik dat het shirt terug moet naar de tekentafel. Al is dat mijn persoonlijke mening. Ik vind het niet heel denderend. Ik vind het, ja goed, DSM staat natuurlijk bekend om eigenlijk die twee banen, de Keep Challenging banen. En daaromheen hebben ze de laatste jaren eigenlijk sinds Sunweb eigenlijk een heel simpel design. Vaak één kleur. Bijvoorbeeld in de Sunweb-tijd was het wit met die zwarte banen, zwarte broek. Ze hebben natuurlijk dat rode tenue gehad, ook van Sunweb met die witte banen en dan zwarte broek. Nou, de laatste jaren was het ja, DSM.
Het mooiste, ja, ik vind misschien wel de witte met zwarte banen die ze in de Tour, ik denk in de Corona Tour droegen, dat wel het mooiste was. En het jaar daarna werd dat het hoofdshirt.
Ja, nee, klopt. Dus nee, dat inderdaad, dat waren simplistische designs, maar vaak is less is more. En dit vind ik toch wel, ja, ik vind het niet echt pas of zo bij DSM. Ja, het is een beetje te druk voor hun doen.
Het voordeel van één sponsor hebben, hè, dat hebben ze natuurlijk de laatste jaren gehad. Eén grote titelsponsor die je dan erop kunt plakken. En nu zit je met twee partijen die totaal andere kleuren aanhouden. Ja, dan moet je een beetje gaan schipperen. En je ziet dus dat het blauw wat ze nu hebben, dat is een heel veel tinten lichter geworden. De drie bollen van DSM Firmenich, het logo daarop. En dan een bergmotief, wat overgaat in wit. Wat dus weer beter contrasteert met het oranje.
Past goed bij het Nederlandse karakter, die berg.
Ja, en het oranje logo van PostNL erop. Ik vind het wel mooi samengebracht. Mooier dan hoe ze dat bijvoorbeeld bij Lidl Trek hebben gedaan, waarin echt dat twee logos die ook niet goed samenvallen, maar waar het zeker dat Lidl in één keer ploep, echt alsof dat knippen en plakken in Photoshop was gedaan. Hier is het wat meer in elkaar overlopen. Maar goed.
Ik vind dat dus wel heel vet. Maar het enige waar
gelukkig zijn wij niet van de modepolitie. Je kunt het shit bekijken. We hebben er een artikel van gemaakt.
Zeggen wij allebei trouwens met een volgens mij moet ik tegenwoordig Mart S shirt aan hebben. Maar het is het enige wat ik zeg, wat ik vind, is die naam. Weet je, Team DSM 94 PostNL doet me toch een beetje denken aan JSF Bariani, Faisané of aan Serramenti, Androni, Giocattoli, Sider, Mac Bottecchia. In die categorie past het nu wel aardig.
Ja, dat klopt. En een beetje mijn inschattende, want DSM en Firmenich zijn gefuseerd. Nou ja, dan zou je ook zeggen van, joh, haal gewoon Firmenich eraf, dan wordt het DSM PostNL. Bekt een heel stuk lekkerder. Maar ik vermoed dat een heel stukje gevoeliger gaat liggen, omdat Firmenich volgens mij in de fusie de iets grotere partij is geworden. Dus ja, dan ga je niet de grootste naamgever wegvallen.
Maar in ons eigen handboek mag Team er nu natuurlijk wel af. Nu ze twee.
Nu mag Team er wel af, ja, want even, wij hebben de regel, want hoe schrijf je nou ploegnamen? Dat kan op allerlei manieren. Als het één hoofdsponsor is, dan zou het verward kunnen worden met het bedrijf. Dus hanteren we altijd het team ervoor. Hè? Dus het is altijd Team DSM Firmenich geweest. Want je hebt ook het bedrijf DSM Firmenich. Maar je hebt Jumbo-Visma en niet Team Jumbo-Visma. Want ja, Jumbo en Visma zijn twee losse bedrijven. En nu met de komst van PostNL wordt het in onze schrijfwijze in ieder geval DSM-Firmenich in kleine letters, spatie, en dan hoofdletter P en hoofdletter NL van PostNL.
Maar moet er niet een streepje ook tussen DSM en Firmenich trouwens? Ja, toch?
Jawel, daar moet een streepje tussen. Maar, niet maar dan tussen is het de streep Firmenich en PostNL.
Ah, oké. Okay.
Spatie.
Goed, nou niks.
Wie nu nog niet afgehaakt is, dank daarvoor. Dus deal is voor 3 jaar. En dus vanaf 2024, 25 en 26 geldend voor alle drie de teams die ze hebben. En daarmee is de Nederlandse ploeg in ieder geval voor een hele lange tijd verzekerd. En dat is in het licht van alle huidige sponsorperikelen gewoon goed nieuws voor de wielersport.
Absoluut. Ik heb alleen een kleine zorgen die me baren deze samenwerking. Want ja, ik vermoed toch wel dat er best wel veel DNF'jes gaan plaatsvinden dit seizoen. Want ja, goed. PostNL is altijd te laat. Dus ik vermoed dat die tijdslimiet halen, dat dat wel een beetje een dingetje wordt. Nou,
dan wordt het een OTL, hè?
Ja, een out of timeline, dat is ook zo.
Maar nou ja, dat viel me nog wel op ook in hoe dit nieuws wordt ontvangen. Want goed, voor de Nederlandse wielersport SEC of voor de World Tour in het algemeen is het natuurlijk goed dat er een beursgenoteerd bedrijf de weg richting de wielersport vindt.
Er zijn zeker,
nog zoveel andere terreinen waar het kan. Maar je ziet toch ook dat PostNL in de markt er niet bij iedereen er goed voor staat. Dat is natuurlijk ook wel te begrijpen. Ook om het feit dat iedereen in Nederland wat te maken heeft met PostNL. En dat roept al gelijk een hele hoop liefde, maar vooral ook weerstand op.
Nou ja, kijk, een mooi voorbeeld. Vorige week ook gezegd, ik ben natuurlijk een maand terug opnieuw vader geworden. Geboortekaartjes verzonden 2 weken terug. Maar ik weet dat een aantal mensen er nog altijd op wachten. Ik weet ook dat er afgelopen dinsdag bij ons 4 kaartjes zouden binnenkomen. Dat waren er maar 3 en we hebben geen flauw idee waar die 4e gebleven is. Dus ja, ik snap het wel, want het gaat niet altijd heel veel dingen, of tenminste, het loopt niet altijd vlekkeloos. Natuurlijk is het een gigantisch bedrijf, maar weet je wel, je hebt dan ook wel eens, en dat valt hier op Ameland dan nog wel wat mee, maar je leest dan heel veel van die verhalen, ja, neem ik een dag vrij, zit ik de hele dag bewijs van voor de voordeur en krijg ik een mailtje binnen, bezorger is aan de deur geweest, maar u was niet thuis en dan zit er een briefje in mijn brievenbus, terwijl er niemand heeft aangebeld. Nee. Ja, dat zijn natuurlijk wel rare fratsen.
Ja goed, ze hebben het zelf over dat ik geloof 86% van alles komt op tijd binnen. Pin me daar niet op vast, maar ergens dat percentage heb ik gelezen. Kan zelfs nog hoger liggen. Ja, dat is natuurlijk wel... Ik vergelijk het ook een beetje met de community en waarschijnlijk ook luisteraars naar deze podcast. We lezen vooral in het verbeterpunten topic alles wat niet goed gaat of nog beter kan. En wat wel goed gaat en alle keer dat dus in dit geval de post wel op tijd bezorgd wordt. Ja, dan... lees je dat en hoor je dat niet, want ja, dat wordt als logisch beschouwd. Zo zie ik het ook een beetje in onze organisatie. Alles, al het berichten wat goed op tijd komt, wordt allemaal als logisch en terecht ook gezien. En alles wat te laat komt of niet komt, is grote schande. Ik herken het zelf ook.
Wat ook zo is, want als je naar de snackbar gaat, je bestelt bij wijze van 5 patat en 5 frikandellen. Dat is ook 100% in die zin. En er komt anderhalve frikandel niet mee. Ga je ook terug? Kwaad.
Precies. Ja. Nou, bijzondere vergelijking, Juri. Maar,
je moet het altijd simpel maken.
Begrijpbaar voor de luisteraar. als ik kijk naar de renselectie, veel Nederlands erbij gekomen. Die link is nu logisch. Dat heeft meegespeeld dat het team nog verder tot de Nederlandse Tour opgaat. PostNL is een Nederlands bedrijf, maar ook actief in België, waar ze vooral in de post, in de pakketbezorging zitten. En nu hebben we ergens ook wel opgevat dat ze dus ook wat meer Belgen erbij gaan halen. Dat is bij de World Team selectie niet heel lastig. Want er zitten er op dit moment geen.
Nee, dus dat wordt lastig. Ze hadden natuurlijk Harm van Hoeken, maar die is tussentijds weer teruggekeerd naar Lotto Soudal.
Destiny.
Excuses, Lotto Destiny inderdaad. Dat lot was voorbeheven. Nee, zonder gekheid. Het is natuurlijk wel zo dat zij pas 29 renners hebben voor komend seizoen. Wie Pro Cycling Stats openslaat, die zegt ja, hey, maar er staan 30. Dat klopt, want daar staat Marco Brenner nog tussen. Maar die gaat vertrekken naar Tudor. Dat nieuws hebben wij een tijdje terug al gebracht, maar dat moet nog via Zwitserse
moet de ploeg precisie, nog zelf naar buiten.
Precies, inderdaad. Ja. En eerder haalt Pro Cycling Stats hem niet weg. Betekent dat er nog 1 plekje is, dus wie weet, er zijn nog een aantal Belgen op de markt. Komt daar toch nog een Belg bij? Of wellicht nog een Nederlander? Ik noem maar wat, Antoine Tolhoek is bijvoorbeeld ook nog op de markt. Dus ja, dat zou best nog wel eens kunnen dat daar nog iets bij komt. Maar ik denk dat we vooral voor de Belgen moeten kijken richting 2025, dus na het komende seizoen.
Ja, dat is natuurlijk ook de termijn die de ploeg heeft. Hè? Minstens 3 jaar in deze samenwerking. Dus na volgend jaar heb je nog 24 en 25 over. Nou, perfect om in ieder geval gegarandeerd 2 contracten te kunnen bieden. Jij hebt al met een schuin oog gekeken. Wie komt er al sowieso vrij in 2025? Eind 2024, dus voor het jaar voor 2025.
Nou ja, de meest interessante naam en ook degene die het best scoorde, als je dat bij Pro Cycling Stats bijvoorbeeld ook eruit filtert, is Jasper Philipsen. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat hij als een van de kopmannen Alpecin gaat verlaten.
Zeker ook wetende dat ze net Jacobs hebben aangetrokken.
Precies, dat lijkt me niet realistisch. Maar goed, ze hebben natuurlijk wel geen klassementskopman. En ja, dan moet ik zeggen, dan komt er met Kian Uytterbroeks wel iemand vrij die jong is, kneedbaar, heel groot potentieel heeft. Ja, voor een ploeg die toch in opbouw is, ook al hebben ze net weer de transitie gemaakt naar sprintploeg, lijkt me dat, zeker met de persoonlijkheid die Kian heeft, het ideale uithangbord die je als sponsor in je ploeg wilt hebben. Dus als je het hebt over een match made in heaven ploeg naar renner, ja, is dat Kian Uytterbroeks. En Uytterbroeks heeft natuurlijk de laatste maanden wel wat kritiek gehad op zijn huidige ploeg Bora, waar renners van zijn type in overvloed zijn. Giro-winnaar Jai Huntley, Alexander Vlasov, Primoz Roglic natuurlijk, Emmanuel Boegman, Lennart Kemna. Het zijn allemaal renners die hij ook rond zich, dan wel net onder, dan wel net boven hem in de pickorde heeft. Gaat hij naar Team DSM, wordt hij in één klap grote rondekopman.
Ja, zeker ook in het. Toevallig vandaag nog komt er via GCN een bericht naar buiten dat Bora.
Toevallig?
Ja, dat is. met het bruggetje wat ik erin wil maken, zou het helemaal niet zo toevallig zijn. Want die willen heel graag verder met Kian. Maar his future is uncertain. Is nog onduidelijk. Goed, we zitten nu wel even in het speculeeralarm even aanzetten. Maar dat is zo iemand wat natuurlijk wel past bij de ploeg.
Ja, zeker. Dus wat
ik ook even commentaar gehad op de tijdritfiets. Nou ja, dat is iets wat in ieder geval bij DGSM er staat. Dus jij zit te schudden, waarom?
Nou ja, goed, Specialized is gewoon een gerenommeerde tijdritfiets. En als ik nu 100 profs ga vragen, is Scott een betere tijdritfiets? Dan vermoed ik dat ik in 99 gevallen het antwoord nee terugkrijg.
Nee, de wereldkampioen rijdt ook op een Specialized.
Ja, precies. Maar goed, dat wil niet zeggen dat die Scott fietsen niet goed is. Want daar hebben ze natuurlijk ook heel veel aandacht aan besteed. Hè. We zijn speciaal tijdens de Tour op de rustdag nog in... Waar was het ook weer? Nou, daar in ieder geval bij Mont-Gervais in de buurt op bezoek geweest om een item te maken over die fiets. Ja, dus daar zijn ze echt wel mee bezig.
Ja, maar goed, speciale wielen die daarvoor ontwikkeld.
Ja, die van Syncross. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, na Uytterbroeks en Philipsen... De Belgen die dan geen contract hebben voor 25.
Staat er nog
25.
Eentje bovenaan het lijstje die je niet noemt.
Is dat zo?
Ja, bij mij staat toch echt nog Tim Wellens op puntje.
Ja, oké. Maar ik denk dat jij gecategoriseerd hebt op career points. Ja. En ik heb op season points. Dat vind ik toch iets realistischer. Want dat wil dus zeggen dat ze een goed seizoen hebben. Dan heb je dus inderdaad Wellens die erop staat. Die toen ook... bij Jumbo, die toen ook naar België gingen, toen ook topprioriteit was. Nou, dat is uiteindelijk van aard geworden. Ik denk niet dat ze daar spijt van hebben gehad. Maar goed, verder op dat lijstje nog, naast dus Uytterbroeks, Philips en Wellens, Jordi Meus, ook een sprinter. Hoeft niet te bijten met Jacobsen, maar ze hebben er al zoveel snelle mannen. Thibaut Nijs, zie ik niet vertrekken bij Trek. Florian Vermeers zou natuurlijk wel een renner zijn die zowel in die sprintrij, maar zeker ook eigen kansen kan gaan in die klassiekers. Bijvoorbeeld een koppel kan vormen met Eekhoff. Ik weet niet of je dat nog weet, maar die hebben ooit een keer heel lang met z'n tweeën solo aan de leiding gereden in een monument. Weet je nog welke? Huiskamervraag.
Voor mij een Ronde van Vlaanderen.
Nee. Paris-Roubaix 2021. Vermeers bleef over, samen met Van der Poel en Cobrelli.
Oh, natuurlijk. Ja.
En Eekhoff was heel lang met hem mee toen. En, maar goed, dan heb je verder nog renners waarvan ik denk, ja, dat zou een toevoeging zijn. Maxim van Geels, Lennart van Eetveld, Dylan Teuns, Dries van Gestel, Victor Kampenaerts. En dan kom je al heel snel bij een categorie Rune Herregods, Stan de Wulf of Dries de Poter. Maar dat zijn wel echt de meest interessante Belgische namen die er vrij zijn vanaf 2025... die dus een aflopend contract hebben.
Ja.
En over veel valt wat te zeggen, want er zijn veel klassieke mannen bij, veel jongens met een profiel voor de heuvelklassiekers en ook een aantal klimmers. Dus ja, ik denk eigenlijk alleen dat een Philipsen en een Meus als goede sprinters, dat niet echt een match is. Maar de rest zou in feite allemaal kunnen.
Dan het veldrijden. Inmiddels zijn Zegen Schaken en Niels Bastiaan aangehaakt. Want het crossprogramma van Wout van Aert is bekend. Minstens 8 crossen, mogelijk 10. Maar dat worden er misschien wel 11, zeg jij net, Niels.
Ja, ik heb gisteren, omdat ik had de twee programma's van Wouter Mathieu samengelegd en het viel eigenlijk op dat er in heel die kerstperiode één cross was waar ze geen enkele van de twee aan de start hadden. En dat is dus Gullegem. Gullegem zat vorig jaar in de superprestige, nu niet meer in een regelmatigheidsklassement. Dus ik dacht, misschien is dat de reden waarom ze die allebei skippen. Maar ik had dan gisteren eens gebeld met de organisator en die zei mij van ja, maar we zijn nog volop in onderhandeling met Wout en Mathieu. Het is helemaal nog niet zeker dat ze bij ons niet aan de start komen. Is dat een marketingpraatje of niet? Ik weet het niet, maar ik vond het wel opvallend omdat de programma's, allee, zeker dat van Mathieu, toen hij dat bekendmaakte, leek wel redelijk definitief. Maar die organisator was er dus heel hard van overtuigd dat ze nog altijd kans maken. En die zei ja, de onderhandelingen zijn eigenlijk nog maar pas opgestart. Het komt nu pas een beetje los, dus ja, misschien dat er dus nog eentje bij komt.
Ja, dan hebben we het over 6 januari.
Ja, klopt. De dag voor Zonhoven, waar dus Wout ook nog niet officieel is aangekondigd, inderdaad.
Ja. Laten we even het programma van het crossprogramma van Wout van Aert erbij pakken. Zeger, wat valt jou daaraan op?
Wat ik eigenlijk het opvallendste vind, is dat hij heel vroeg begint. Hij begint al in Essen. Dat is op de 9e december. En we hadden eigenlijk verwacht dat hij zeker niet vroeger dan Mathieu zou beginnen, die pas in Mol begint, de 22 december is. Hij heeft die trip gemaakt naar Colombia. Hij is eigenlijk pas terug in het land en hij gaat nu eigenlijk al redelijk snel het veld induiken. Wat toch opvallend is, maar ja, hij geeft zelf aan dat hij echt die eerste crossen wil gebruiken als voorbereiding om erin te komen.
Net als vorig jaar.
Ja, voilà, exact. Maar ja, natuurlijk erin komen op zijn Wout, dat zal wel winnen zijn. Maar goed, dat vond ik toch het opvallendste. Nou ja,
en zeker in Essen, hè, want wat de dag erna is er een cross ver weg. De afgelopen jaren is dat... dan is Val di Zole. Dus ja, het deelnemersveld is eigenlijk bijzonder matig, helaas. Want het is een hele mooie cross daar in Essen. Hmm. Ja, het wordt daar de vraag hoeveel renners niet gedubbeld gaan worden.
Ja, lekker voor het vertrouwen, denk ik dan.
Ja. Wat
voor Wout of voor die jongens die gedubbeld worden?
Laat het dan op Wout houden.
Ja, ik denk, en nog het opvallend. Ja, we voelden het misschien al een beetje aankomen. Maar wel natuurlijk heel jammer. Voor het WK is dat Wout van Aert die overslaat.
Ja, dat is toch wel echt een jammere. Maar zoals je het zegt, we voelen het aankomen. Wout is harder bezig met het voorjaar. Na zijn jaar van vorig jaar, waar hij niet die grote vis heeft. Mathieu heeft die wel. Dus ja, is die keuze wel te begrijpen.
Is dat wel zo?
Wat is dat dan zo?
Focust hij zich nu wel helemaal op dat voorjaar?
Ja, dat is natuurlijk iets anders na het voorjaar. Dus misschien heeft dat ook mee te maken, ja.
Ja, dat gaat over zijn mogelijke Giro. Daar komen we zo meteen nog op, Juri. Want laten we even bij dat crossprogramma van hem blijven. Minstens 8 crossen. Mogelijk dus 11. Er staan er nog 2 met een vraagteken erachter. Dat zijn in ieder geval die van Benidorm. En dat is ook nog Zonhoven, hè?
Ja.
Ja, misschien wel een van de mooiste crossen. Als je gaat kijken naar het aantal duels. Op hoeveel komen we uit, Zeger?
Ik denk dat er ook minstens 8 zijn, als ik het juist heb.
Als ik het juist heb, zegt onze veldrit-specialist.
Ik ga over naar Niels. Ja,
het zijn er inderdaad 8. Wat hier dan weer opvalt, de 5 wereldbekers. Het blijft wel weer een thema bij die mannen. En Niels, jij kan er meer over vertellen, want je hebt daar een verhaal over gemaakt, over hoe het... Ja, wat nou de afwegingen van deze mannen zijn bij het samenstellen van dit programma. Ja, die wereldbekers, hè. Het is het punt van het prijzengeld wat daar zo een stuk hoger ligt, maar de startgelden weg zijn. Uiteindelijk zijn het wel die crossen waar ze het vaakst samen gaan zien.
Ja, en dat is eigenlijk heel gek, want ik denk het programma van Wout was eerder deze week eigenlijk al gelekt door het laatste nieuws. En daarin werd dan gesteld van ja, Flanders Classics en de UCI zijn not amused omdat Wout te weinig wereldbekers zou rijden. Uiteindelijk denk ik inderdaad dat hij bijna elke wereldbeker meepakt die in de periode waarin hij gaat crossen valt. Dus het valt eigenlijk allemaal wel goed mee. Ik heb inderdaad die kwestie van dat startgeld ook eens voorgelegd aan de manager van Wout gisteren. En die is eigenlijk van ja, goh, het financiële aspect, ja, daar kijken wij totaal niet naar. Dus of er startgeld is, hoe hoog het prijzengeld ligt, daar nemen ze niet mee in hun overwegingen. Het gaat echt puur om de sportieve keuzes. Hè, dus kijken van hoeveel rustdagen dat er tussen bepaalde crossen liggen, hoeveel maximale crossen hij wilde rijden. Dat was eigenlijk volgens de manager van Wout het enige criterium dat hij dus echt in overweging heeft gebracht. Dus wij speculeren inderdaad altijd over dat financiële, maar dat werd heel hard ontkend. En ook door de organisatie zelf. Hè. Dus ze zeiden ook, ik heb met Christophe Impes van Golazzo gesproken, en die zei ook van ja, we gaan nooit een opbod doen. We gaan niet om ter hoogste bieden om Wout en Mathieu in onze crossen te krijgen. Er is een systeem van startgelden wat Erwin Vervecke eigenlijk heeft ontwikkeld, een vast bedrag dat hij wilt geven aan elke renner op basis van zijn wereldranking, op basis van het aantal toeschouwers dat hij volgens Vervecke meeneemt, op basis van het aantal overwinningen. Dus het is een heel systeem dat hij heeft ontwikkeld waarin dat hij zegt van zoveel geven voor een bepaalde renner en niet meer. En blijkbaar zijn die renners daar wel allemaal tevreden mee. Of gaan ze er dan wel op in uiteindelijk?
Maar het financiële is sowieso natuurlijk, hè, als we het hebben over de salaris van Mathieu en Wout, dan spreek je over miljoenen, dan is startgeld van bewijzen van 40.000 euro, dat is maar 1% van hun jaarsalaris. Nou ja, als ze dat 10 crossen doen, oké, dan zou je zeggen, dan is het nog wel redelijk wat. Maar goed, daar zullen ze ook andere mensen wel...
Het gaat ook niet over 40.000 euro. Hè?
Nee, precies, maar laat het dat zijn. Dan is het, nou ja, goed, wat ik zeg, dan is het maar een peulenschilletje.
Ja, maar goed, daar denk ik toch wel wat anders over. Uiteindelijk,
ja, voor ons is het heel anders. Nee, maar voor ons is het meteen een jaarsalaris.
Nee, maar draait het juist bij die gasten om één ding, dat is eer, en nog een beetje financieel voordeel eraan. Want als je gaat kijken naar echt voor het voorjaar en de opbouwen voor de latere doelen, zouden ze het veldrijden helemaal niet nodig hebben. Beter gezegd, Van der Poel, die denkt na over misschien wel eens een jaar helemaal over te slaan. Dat zegt hij overigens in het nieuwe interview in Ride Magazine, wat komende week in de winkel ligt. Maar zonder gekkigheid. Terug naar dat WK, hè? Want het zegt natuurlijk wel wat over de sport. Dat Van Aert de enige prijs die voor hem eigenlijk nog telt, al niet meer groot genoeg is om daar om dat in zijn programma te passen.
Maar is hier niet iets anders aan de hand? David Lapartien heeft natuurlijk gezegd, ja, als je niet genoeg wereldbekers rijdt of voorkeur geeft, sluiten we je uit voor het WK. Waarom
maar
is dat misschien
helemaal niet op basis van de huidige regels? Ik kan het wel zeggen, maar op basis waarvan zou dat dan gebeuren?
Nee,
is de regelwijziging volgen?
Dat is waar, maar goed, hij heeft er wel mee gedreigd. Wie zegt dat het niet onder de tafel gebeurd is en dat Van Aert nu op deze manier, ja, goed, slaat WK over en eigenlijk loopt dat met de sisser af?
Nee, maar de hele sport wordt nu gedragen door deze twee mannen. Kijk, ik zat eraan te denken, zou het WK niet gewoon van plek op de kalender moeten verplaatsen? Breng het naar die kerstperiode of naar begin januari. Dan weet je in ieder geval wel dat je de komende jaren in het hart van het crossseizoen komt te vallen.
Goh, ik denk niet dat we daarmee moeten beginnen. Ik denk dat dan ook eerder onrespectvol zou zijn naar de echte crossers, om het zo te zeggen, naar de Eli Iserbyts, naar de Laurens Weeks van de wereld. Het WK ligt gewoon altijd in die periode en laten we het daar gewoon houden. Als we dat ook in de kerstperiode zouden zetten, dan zou de kerstperiode nog drukker worden en zou het echt nog gekker allemaal worden. In januari zitten we dan, als het vroeger komt, zit je een probleem met de stages van de weg. Dus dat zou ook problemen kunnen opleveren. Dus ik denk eigenlijk dat het WK wel goed staat.
Plus, het WK op de weg doe je ook niet in één keer begin augustus bijvoorbeeld.
Klopt. Nou, volgens mij is dat toch best wel, kon dat wel ineens, Jury. Dus vandaar, misschien
ja, nee,
breng
maar
het
goed
gewoon naar begin december. Ja, ja, waarom moet dat eind februari liggen?
Nee, eens, maar er is natuurlijk wel eens vaker in vragen geweest of Wout het WK zou doen. Zou je het ook niet doen? En ging het uiteindelijk wel? Of in Fayetteville was het ook heel lang de vraag, wel of niet. Nou, toen is het uiteindelijk natuurlijk niet gegaan. Ik kan me best voorstellen, mocht het in één keer wel hartstikke goed gaan. Ja, ik ga ervan uit dat WK-weekend dat hij nog niet koerst in ieder geval.
Ja,
ja, weet je, dan ben
het
je
kan
dan
gewoon
ook
een troef zijn die nog even bewaart
precies
voor later. Ja. Over één renner die we eigenlijk ook bij deze twee kunnen voegen, blijft het angstvallig stil. Tom Pidcock, gaat hij überhaupt crossen? Wanneer gaat hij crossen? Wat weten jullie ervan?
Nou, ik heb in zijn entourage eens rondgehoord afgelopen week. En toen heb ik heel vriendelijk gezegd, ja, ik zal vast niet de eerste zijn en ook niet de laatste. En nee, heb ik. En toen zei die andere terug met een gniffeltje. En ja, kan ik je niet geven.
Oké, maar ik denk dat er wel al bekend is dat Pidcock aan het onderhandelen is met organisaties. Dat hoorde ik toch ook van Gulligan bijvoorbeeld, dat ze ook met hem in gesprek waren. Golazzo heeft dat ook al aangegeven. Ik las vanochtend in het nieuwsblad ook nog dat hij ook bezig is met bijvoorbeeld de cross in Herentals. Want Herentals is de thuishaven van Aert. En hij gaat daar dus zelf niet rijden, omdat hij dan ook een stage heeft met Jumbo-Visma. Maar dat Pidcock is met al die organisaties wel in gesprek. Heeft volgens mij wel nog nergens, al heeft toch niet dat ik weet, effectief een akkoord bereikt of toegezegd. Maar er zijn wel gesprekken aan de gang met Pidcock, die toch de ambitie heeft om te gaan crossen. Maar hoeveel, WK of niet, dat soort dingen weten we nog niet.
Nee. Vorig jaar was het ook het geval dat hij heel kort van tevoren aangaf van ik ga crossen. En ik meen dat hij een week later of twee weken later stond hij al aan de start. Dus die houdt het nog even spannend. En de druk bij hem om iets los te laten is natuurlijk ook ietsje minder groot dan bij Wout van Aert en bij Van der Poel.
Maar als ik jou goed begrijp, Niels, dan gaat het dus Pidcock heeft helemaal niet ambitie om te crossen, maar heeft gewoon ambitie om het meeste geld op te halen.
Ja, ik weet niet wat zijn ambities zijn, want ik weet ook niet of hij een WK gaat rijden, maar eigenlijk, dat zou ook wel mooi zijn als er dan toch een echte tegenstander is voor Van der Poel op dat WK, dat we toch een beetje richting dat duel kunnen toeleven, wat we altijd zo graag willen in de cross. Dus ja, ik hoop het.
Ja, dan de Wereldbeker. Vorige week hebben we het er uitgebreid over gehad. En toen concludeerden we eigenlijk, dit is een storm die niet zomaar in een week overwaait. En dat is ook wel het geval, want het suddert nog altijd het ongenoegen over de opzet van de Wereldbeker. Wij zijn er deze week ook weer verder ingedoken. Lapartien is met die uitspraak gekomen in de tussentijd, sinds de laatste podcast, waarin hij inderdaad heeft gezegd van, ja, misschien wel gewoon, als jij geen Wereldbekers rijdt, ook geen WK. Een harde uitspraak die, ja, wel een regelwijziging aan vooraf zou moeten gaan. Maar goed, ook dat kan, als de UC het wil, vaak snel geregeld worden. Een perspectief wat we nog niet besproken hebben, is dat van de renners van de tweede lijn. Hè? We hebben het nu vooral gehad over de toppers die heel vaak en ver moeten gaan reizen. Natuurlijk geen startgeld krijgen, wel een hoger prijzengeld. Maar er zit nog een ander aspect aan, namelijk de renners die wel heel graag die Wereldbekers zouden willen rijden, maar door de huidige opzet er eigenlijk geen kans toe krijgen. Niels, jij hebt daar zo je oor te luisteren gelegd bij ploegleiders. Die renners hebben die daarmee te maken hebben. En wat is het grootste ongenoegen?
Ik denk, want ik heb inderdaad gesproken met Gert Vervoort. En Gert Vervoort is ploegleider bij Proximus Cyclis. En dat is dan weer de ploeg waar nu bijvoorbeeld Kiona Krabbé een Belgisch talent bij rijdt. Maar ze hebben ook heel veel talenten opgeleid, zoaas Shirin van Anrooy, Kata Blanca Vaas en Gerbe Kuipers. En die had het eigenlijk over, hij was het ermee eens dat er te veel marges zijn, maar ja, dat is natuurlijk geen nieuw perspectief, want dat zegt bijna elke ploegleider op dit moment. Maar hij zei ook van ja, het is voor onze renners heel moeilijk om in die Wereldbeker selecties te geraken. Dat heeft met twee dingen te maken. Eén is dat die selecties, ja, momenteel worden die eigenlijk gemaakt op basis van de UCI-punten. Dus al wie dat in de top 50 van de UCI-ranking staat, die heeft automatisch selectie voor die wereldbekers. Maar de renners die daar buiten vallen, ja, die kunnen die wereldbeker niet gaan rijden. En als die wereldbeker steeds belangrijker wordt en steeds uitgebreider, zien zij een deel van hun programma wegvallen. Maar anderzijds is het ook niet gemakkelijk om financieel altijd die kosten te maken om naar al die wereldbekers te gaan. En anderzijds ook om de kosten te maken om naar bijvoorbeeld kleinere Belgische crossen te gaan, of kleinere buitenlandse crossen te gaan. Want wat die ploegleider dus ook zei is van ja, als je in die top 50 van de UCI-ranking wil geraken, dan moet je, als je bijvoorbeeld een Belgische renster van de tweede lijn bent, moet je eigenlijk in kleinere crossen gaan rijden in, ja, Denemarken, Roemenië, hij noemde een aantal landen. Want daar kan je dan, denk ik, als je een C2-cross wint, 60 UCI-punten pakken. Maar als zij dus blijven crossen hier in België, waar dat de crossen dan wel sterk bezet zijn, en zijn renters worden daar 8e, 9e, 10e, wat op zich een redelijk goede uitslag is in dat deelnemersveld, pakken ze amper UCI-punten. Dus kraken ze nooit in die wereldbekerselectie. En hij zei van, ja, eigenlijk zit dat compleet scheef, die puntenverdeling, en moeten we misschien gaan werken met een ander systeem waarin dat de bondscoach terug mag kiezen van wie is er in vorm, wie verdient die selectie. Dat was eigenlijk zijn grootste punt.
Ben je het daarmee eens ook, met dat laatste punt, dat het weer terug moet naar de bondscoach?
Goh, ik denk op zich dat die punten juist een meer objectief systeem zijn. He, dus een selectie van een bondscoach is altijd toch een beetje subjectief. We hebben vorige week nog dat verhaal van Lander Loogs bijvoorbeeld gehoord. Dus ik denk op zich dat misschien wel een goed idee is om het zo te houden, maar het is wel waar dat de puntenverdelingen, of de puntenverdeling die de UCI momenteel hanteert, dat die wel heel scheef zit richting die C2-crossen en ook richting wereldbeker dan. En dat renners die in die Belgische C1-crossen een goede uitslag rijden, maar omdat die dan zo sterk bezet zijn, daar eigenlijk weinig punten voor terugkrijgen, dat is misschien wel een probleem waar ik het wel mee eens ben.
Maar is dat een probleem? Want als jij in die C1-crossen, waar dus al die grote concurrentie is, dan niet kunt wedijveren met diezelfde concurrentie, die dus ook de wereldbekers rijdt, dan is dat, dan ja goed, dan ben ik misschien wel hard, maar dan zeg je, ja, dan heb je er ook niks te zoeken.
Ja, maar ik denk dat het probleem hier ook zit, dat er bepaalde rensters zijn die, bij wijze van spreken, met twee vingers in de neus een C2-cross kunnen winnen in, zeg maar eens, Tsjechië of Zwitserland, maar die gewoon financieel niet de middelen hebben om naar daar te gaan en dus eigenlijk heel veel punten mislopen. Want het zit ook gewoon echt scheef, want bijvoorbeeld de cross in Beringen was ook C2. Maar ik zeg maar, de cross in Zwitserland, in Ilnau, is ook C2. Het zijn dezelfde punten, terwijl dat deelnemersveld is echt een wereld van verschil. Dat is nu onderling C2, maar die puntenverdeling zit gewoon echt scheef. Waarbij ook de wereldbeker zelf echt overgewaardeerd is. Waardoor dat andere rensters die door hun selectie, omdat er in hun land minder numeriek sterke rensters zijn, ook door die wereldbekers heel veel punten kunnen pakken die andere Belgische rensters gewoon niet kunnen pakken. Al denk ik ook dat we het een klein beetje moeten nuanceren en moeten zeggen dat dit wel een probleem is dat denk ik vooral bij de Belgen zit, omdat we gewoon met zoveel sterke renners zitten en ik denk dat andere landen eigenlijk niet echt met deze problematiek te maken krijgen.
Nee, ja, dat is precies het punt wat ik ook wilde maken. Het is
een Belgische folklore natuurlijk.
Een probleem in België, in Nederland. Hè. Het is inmiddels een cultstatus bij ons op de redactie gekregen. Maar we moesten toch even kijken wie Speed up de Grove toen die op de
wereldbeker
in Nederland mocht deelnemen. Een renner die we eigenlijk bij ons totaal onder de radar was gebleven. En als je ook ziet bij de Nederlandse selecties, ja, als er renners geblesseerd raken, soms gewoon een plekje wordt opengelaten. Of wordt gegeven aan iemand die alvast is mag proeven van het hoogste niveau. Met andere woorden, het is echt een beetje links en rechts soms sprokkelen voor deelnemers. Ja, en dat is gewoon in België de bakermat van het veld rijden natuurlijk wel een andere situatie waar er wel concurrentie is. Al kun je natuurlijk ook afvragen van de kwaliteiten van. Want in de top van de uitslagen is het wel nog steeds zoeken naar genationaliseerde Françaises. En soms aan de kant.
Al moet ik wel zeggen dat dit weekend in Dendermonde er 4 Belgische vrouwen in de top 10 stonden van de wereldbeker. Dat is wel iets dat we mogen benoemen en iets dat heel lang geleden is.
Maar moet ik dan ook weer meteen zeggen, ook twee piepjonge buitenlandse rensters. Met Zoe Backstedt en Christina Zemanova. Wordt nog wat de komende jaren.
Ja. Dan Wout van Aert als kopman naar de Giro. Jij las dat, jury, en jij dacht,
een beetje een publiek geheim intussen. De La Gazzetta heeft er al over gepubliceerd dat Wout daar naartoe gaat en dat Jumbo-Visma, de ploegleiding, denkt dat daar een top 5 in het eindklassement mogelijk is. Wout van Aert die zelf toen al zei, ja, ik zou wel graag willen, maar ik ben niet de enige die beslist. Nou, Richard Plugge die daar ook weer op reageerde, zei, we maken dat plan pas in december of november. Nou, en nu was Wout van Aert werd weer geïnterviewd in Colombia. Die dacht, nou, dit is maar een heel klein journalistje en een heel klein websiteje. Dus kan ik rustig zeggen dat de Giro volgend jaar mijn hoofddoel is. Maar helaas...
Die meer van hun leven.
Precies, maar helaas, wij zijn wakker. En opvallende uitspraak. Hij gaf niet veel context, dat moet ik wel toegeven. Maar ja, je zegt zoiets ook niet voor niks. En ik denk dat we toch stilaan ons kunnen opmaken voor een Giro-deelname van Wout van Aert. Maar wat ik wel meteen in vragen stel... hij zei, goed, ik rij een korter crossprogramma. Want ja, ik wil niets aan het toeval overlaten voor het voorjaar. Eerder heeft hij ook gezegd, ja, ik weet niet of ik ooit Pogacar en Van der Poel kan verslaan in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix is een ander verhaal. Maar als jij richting een eindklassement voor de Giro wil, dan zul je daar wel gericht op moeten voorbereiden. En eigenlijk iedereen die die route volgt, is tijdens de Vlaamse klassiekers en Parijs-Roubaix op hoogtestage. En komt dan soms nog eens terug voor een koersprikkel in Luik. En gaat dan door naar de Giro. Hè, het zou ook betekenen dat hij bijvoorbeeld een Tirreno rijdt. Geen Strade meer, geen Sanremo. Ik vraag me überhaupt af of hij wel de voorjaarsklassiekers gaat doen.
Ja, dat was ook een vraag waar ik mij stelde. Want bijvoorbeeld Parijs-Roubaix valt dan op 7 april. En de Giro begint al op 4 mei. Dus dat is minder dan een maand later. Ga je met hetzelfde gewicht van Parijs-Roubaix een eindklassement nastreven in een grote ronde? En ga je op een maand tijd kilo's kunnen verliezen? Ik vind dat allemaal heel strak zitten, die planning. En ik vraag me af hoe dat hij dat gaat aanpakken.
Wie zegt dat hij voor het klassement gaat?
Ja goed, als La Gazzetta dat schrijft, die zullen dat niet uit hun duim zuigen. En Marijn Zeeman heeft natuurlijk ook wel eens gezegd dat Wout van Aert in de toekomst een klassement kan winnen. Nou, we weten allemaal inmiddels dat de Tour van 2025 in Lille begint. Dat betekent dus in de regio Roubaix. Betekent hoogstwaarschijnlijk kasseien in de eerste paar dagen van de Tour. Ja, kan me best wel eens voorstellen dat ze dat binnen Jumbo, de wandelgangen van het wielrennen al enigszins opgevangen hadden. Ja, en dan heb je met Wout van Aert, die alles geproefd heeft van een klassement in de Giro, misschien wel een tweede kopman voor de Tour naar Vingegaard.
Ja, heb je niet een goede Wout van Aert, zoals hij ook naar een Tour de France gaat, kan die voor eigen kansen een top 5 dan niet realistisch zijn? Hè? Winnen is natuurlijk wel wat anders. Daarvoor zou hij zich dan misschien wel wat meer moeten transformeren. Maar in de vorm... hij zal een paar kilo zwaarder staan in het voorjaar dan in de Tour. Maar daar staat niet een totaal ander persoon in juli dan in april.
Ja, zeker wel. Want als jij de voorjaarsklassiekers rijdt met de volle voorbereiding, daarna neem je heel eventjes gas terug. En normaal begon dan op 1, 2 of 3 mei.
Ik bedoel eventjes qua kilo's, hè?
Ja, zeker. Maar ik bedoel, normaal gesproken begon dan op 1, 2 of 3 mei de voorbereiding op de Tour. Dan heb je eigenlijk 2 maanden de tijd om te vermageren en je op de 2 hoogtestages die zij doen volledig goed in te richten op de Tour. Maar als jij bijvoorbeeld nu na Tirreno Adriatico een hoogtestage doet, dan terugkomt voor Vlaanderen en Roubaix en dan weer op hoogtestage gaat, ja, ik geloof nooit dat je dan prijs gaat rijden in Vlaanderen of Roubaix.
Ja goed, je kunt na Roubaix meteen op hoogtestage gaan en vlak voor het begin van de Giro... terugkeren.
Zeker, maar dan ga je, als je je vol voorbereidt op een voorjaar, kun je de top 5 uit je hoofd zetten in de Giro. Daar geloof ik niks van.
Ook als je Wout van Aert heet?
Ook als je Wout van Aert weet in de tijdperk waarin het wielrennen nu zit. Noem maar bijvoorbeeld gasten, Ayuso doet mee, of tenminste gaat waarschijnlijk meedoen. Een van de Yates-broers, een Uiterbroeks verwacht ik. Ja, als die zich vanaf januari volledig op die Giro richten en Wout van Aert doet dat in 3 weekjes naar de voorjaarsklassiekers, geloof ik nooit dat hij met die gasten kan wedijveren. Ook Wout van Aert niet. Ja.
Het is natuurlijk wel... Het zou bijna een schok zijn als Wout van Aert dan besluit. Hè, nu in de jaren waarin hij fysiek tot de top zijn allerbeste jaren zou hebben, om dan de Ronde van Vlaanderen en Roubaix, de 2 monumenten die hij het hoogst heeft aangestreed, maar nog niet op zijn naam heeft staan, om die nu te gaan overslaan.
Ja, maar het is wel wat hij al voorzichtig ingemasseerd heeft. Hij heeft zelf notabene gezegd, ja, in de Ronde van Vlaanderen en bijvoorbeeld een E3, ja, heb ik gewoon niet genoeg over om Van der Poel en Pogacar te volgen. Daarmee zei hij eigenlijk voor mij, ik denk dat ik de Ronde van Vlaanderen niet meer kan winnen. Dan blijft Parijs-Roubaix over. Maar ga je Parijs-Roubaix dat altijd maar als hoofddoel aanstippen, terwijl je ook gewoon een kans kunt krijgen in de Giro nu.
Ja. Maar ja, en mik dan op een top 5 natuurlijk. In de Giro, hè?
Het dus, gaat over dus de 6 aankomsten. Voor... Ja. Nee, dan nog even over die Giro. Hè. Dat gaat 6 aankomsten bergop, maar ook heel veel tijd in de kilometers. En daar gaat hij natuurlijk, zeker als een Evenepoel en een Roglic niet meedoen. Ja, dan is hij wel met afstand de sterkste tijdrijder.
Ja.
Met die ook een redelijk klassement kan rijden. En wat als hij heel veel voorjaarsklassiekers schrapt, traint. Hè? We zien de laatste jaren dat renners perfect met training meteen op de afspraak kunnen staan. Heel weinig wedstrijden, wel Roubaix en Vlaanderen. En vervolgens naar een hoogtestage gaan. Precies eigenlijk zoals Evenepoel, hoogtestage, nog 1 koersprikkel. Tuurlijk, het is een totaal andere koers. Dat is wel een klimkoers met Luik, Bastenaken, Luik. 1 keer nog een eendaagse monument. En boom, richting Giro.
Ja, wie weet zorgt die voorbereiding er juist dan voor dat hij in de Ronde van Vlaanderen wel die laatste stap kan maken. Wie weet is dat kilootje minder, of wat het dan ook is, misschien net die stap die hij moet maken richting Van der Poel en Pogacar. Misschien levert hem dat juist iets op in die afstandswedstrijden.
Nou, daar heb ik dus ook over nagedacht. Het zou kunnen, maar aan de andere kant, als je bijvoorbeeld wel na Tirreno 3 weken op hoogtestage gaat, dan ben je alleen maar aan het trainen op duur en op, nou ja, op een ander soort vermogen. Terwijl je in die klassiekers, juist in de Ronde van Vlaanderen, dat piekvermogen nodig hebt. Die anaerobe spieren heb je nodig om daar die gigantische explosies te beantwoorden. Terwijl je net daarvoor juist eigenlijk het andere spiersysteem hebt aangeboord om dat, ja,
inhoud te kweken. Ja, maar als je dat nu al weet, Jury. Als je dat nu al weet, als dit de insteek is van dat seizoen. Ik bedoel, ik vind het... We hebben de laatste jaren al zoveel renners gezien. En zeker deze categorie die met wielerwetten spotten. Hè. Hoeveel wedstrijden had Van der Poel gereden toen die, wat was het, derde werd in Milaan-Sanremo? Toen hij nog met zijn rug zat een paar jaar geleden.
Ja, maar dat is een heel ander verhaal. Dat is 1 dag. En als jij je voorbereidt op 3 weken, ga je inboeten op die explosiviteit die je voor 1 dag nodig hebt. Plus, Wout is ook iemand die graag verschillende koersen zou willen winnen. Een scenario wat ik bijvoorbeeld wel heel goed voor me zie, als hij richting Giro gaat met bijvoorbeeld 2 hoogtestages, hè, zeg maar de Dumoulin-route, die pakte altijd Luik mee als laatste koersprikkel. Die koers heeft Wout nog niet gewonnen. En als hij inderdaad een paar kilo lichter steekt met dat nieuwe parcours, ja, het zou zomaar zijn tweede monument kunnen zijn.
Kijk, en Roubaix is natuurlijk een atypische wedstrijd. Dat is in combinatie met een grote ronde, ja, lijkt mij schier onmogelijk. Vlaanderen is daarentegen natuurlijk wel wat anders, met dat vele korte, steile klimmetjes. Zijn we het daar wel over eens? Dat als er gecombineerd moet worden, dat ronde Giro logischer is dan in combinatie met Roubaix-Giro.
Vind ik dan weer niet.
Want?
En dat is puur omdat Roubaix is een totaal ander soort inspanning. Dat is eigenlijk meer een tijdrit-inspanning. En hè, komt het niet op explosiviteit aan, maar gewoon op vermogen. En ja, als iemand wel dat vermogen kan leveren, is dat natuurlijk Van Aert. We weten allemaal, na die botsing tussen Philipsen, Van der Poel en Degenkolb, heeft Van Aert geen leegloper. Moet ik zien of Van der Poel hem nog achterhaalt. En ja, een paar kilo meer of minder, dat maakt in Roubaix niet heel veel uit, want Van Aert gaat nooit in 1 keer een vlieggewicht worden die daarover die kasseien heen stuitert. Dus als mits maar een dan zie ik eerder een combinatie Roubaix-Giro dan Vlaanderen-Giro.
Goed. Genoeg om nog de komende week over te speculeren. Maar eerst uitkijken naar zijn terugkeer in het veld. En dat gaat dus al begin december gebeuren in Essen. Wat volgende week gaat gebeuren, volgende week dinsdag, is de launchparty van Ride Magazine. Dat gaan we doen bij OFM in het Limburgse Beek. Jij kunt erbij zijn, onder andere Rob Ruig en Bram Kankink, die komen langs. En jij kunt erbij zijn. Wil je dat? Stuur dan jouw gegevens naar de info@wielenflits.nl. Dinsdagavond vanaf 7 uur in Beek. Mannen, komende week, komend weekend moet ik zeggen, is er weer cross. dag 1 is het in...
Merksplas.
Help mij even. Merksplas was het, ja. Waar een deel van de mannen van Balwaze Trek overslaan. Die sparen hun krachten voor de dag erna. In het mooie Franse Troyes.
Wow.
Waar er een wereldbeker gepland staat. En bij de vrouwen de grote comeback van Puk Pietersen.
Ja, dat is toch iets waar denk ik elke veldritliefhebber naar uitkijkt. Zij heeft na de wereldbeker in Waterloo een rustperiode genomen. Zij heeft natuurlijk haar heel drukke zomer opzitten met mountainbiken. Heel succesvol daar geweest. In Waterloo werd zij tweede. Toen was er nog een gebrek aan crosstechniek, zoals ze zelf zei. Dat zal er nu wel helemaal terug zijn. Ik heb even met Christophe Roodhoofd over haar handregen gesproken. En die verwacht toch dat Puk er wel gaat staan. Ze heeft er een goede rustperiode op zitten, kunnen rusten, maar ook toch op de fiets gezeten. Dus die is eigenlijk heel simpel van, ik denk dat we hetzelfde soort niveau gaan zien zoals vorig jaar. En dat ze dus gaat kunnen wedijveren met Sven van Empel. Dat is toch iets waar het vrouwelijke veldrijden naar uitkijkt, denk ik.
Ja, dat duel, dat is wel nog even wachten, want Van Empel die start pas een week later weer, hè?
Ja, die begint in Kortrijk, in de X2O-trofee.
Ja, en voor Chine van Androoy staat de comeback gepland voor 2 december op het Tomorrowland-terrein in Boom. Komend weekend dus weer een wereldbeker op de zondag en die is te volgen via een liveblog op Wielerflits en ook de voorbeschouwing. En het wedstrijdverslag kun je dan lezen op de website naast al het nieuws dat er wellicht ook weer over de wereldbeker weer naar buiten gaat komen. Mannen, hartelijk dank en jullie veel plezier komend weekend in de cross. En alle luisteraars, dank voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe Wielerflits podcast.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo.
If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com.